onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 68 en daarvan het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. Psalm 68 en daarvan het vierde vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Psalm 97, het eerste vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Openen wij vanavond de schriften in het Oude Testament in het boek Deuteronomium en lezen we daaruit het zesde hoofdstuk vanaf het tiende vers. De schriftlezing Deuteronomium 6 vanaf vers 10. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toren van de Heere uw God tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden van de Heere uw God vlijtig houden, als mede zijn getuigenissen en zijn inzettingen, die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen van de Heere, opdat het u wel ga, en dat gij inkomt en erft het goede land, dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. Om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende, wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan Farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons van daaruit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al onze geboden voor het aangezicht van de Heere onze God, gelijk Hij ons geboden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Laten wij nu samen bidden. Wij willen de Heere dank zeggen, omdat na zorgen over epileptische aanvallen Thomas Voorwinde deze week weer mocht thuiskomen. En hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege die aanvallen. En de ouders willen de dank uitspreken voor de Heere. Er is gelukkig passende medicatie gevonden die aanslaat en waardoor Thomas zichzelf weer kan zijn. Laten wij samen bidden en danken. Groot en heerlijke God, u bent, zo hebt u uzelf aan Israël bekendgemaakt, en nadien ook aan de volkeren, u bent de enige waarachtige God, die de hemel en de aarde uit uw hand hebt voortgebracht, die uw volk Israël uit het diensthuis van Egypte hebt uitgeleid. En vandaar ook dat u uw wet inleidt met de bekende woorden die zo vertrouwd in onze oren klinken. Ik ben de Heere uw God, die u hebt uitgeleid uit het diensthuis uit Egypteland. Heere, wij bidden van u. Wilt u dan geven dat wij zien hoezeer u er recht op hebt, dat wij u voor de enige waarachtige God houden, u zo kennen, en dat wij zo in uw wegen zullen wandelen, dat wij geen andere goden voor uw aangezicht hebben. Heere, met dat gebod komt u in het bijzonder vanavond tot ons, ouderen en jongeren. U vermaant ons in alle bewogenheid, in alle indringendheid, geen andere goden voor mijn aangezicht. Heere, wij hebben voor u te belijden en we denken aan een woord van Calvijn, uw dienaar, dat ons hart, ons menselijk hart, een fabriek van afgoden is. En dat er in ons leven zoveel afgoden kunnen zijn die wij naast of boven u stellen. Heere, wij bidden van u, wilt u ons daaraan ontdekken? Opdat wij ook, Heere, al zou er maar één gebod zijn, alleen het eerste, dat wij toch alle reden zouden vinden om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus, uw Zoon. En dat wij onszelf voor uw aangezicht zouden aanklagen. Heere, wij bidden van u, geef dat wij zien als ouderen en jongeren, dat alles wat wij naast of boven u stellen, die plaats niet verdient. En dat het ten diepste dwaasheid is om de afgoden van ons hart naast u te stellen. En daarom bidden wij van u, wilt u zo in ons hart werken, wilt u met de klem van uw woord in ons hart werken door de Heilige Geest, dat wij ons gesteld weten voor dit eerste gebod en dat wij daarin reden vinden om genade en verlossing te zoeken buiten onszelf, in Christus uw Zoon. Want Heere, Hij heeft u altijd geëerd en lief gehad. En in alles wat Hij gesproken heeft hier op de aarde en in alle dingen die Hij gedaan heeft, heeft hij zich volkomen gehouden aan uw gebod. Het was zijn lust en zijn leven. Het was zijn eten en zijn drinken om zich te stellen voor uw wil en uw wil te volbrengen. En laat dat, Heere, voor ons aanleiding zijn en ons bewegen om voor het eerst of opnieuw een schuilplaats te zoeken bij hem. Maar wilt u dan ook geven, Heere, dat wij in de bredere verbanden van het leven, in het gezinsleven, in het huwelijksleven, wanneer we dat kennen, en in alle verbanden van het leven, het maatschappelijk leven ook, dat wij ontdekken en zien hoe heilzaam uw geboden zijn. En hoe alle afgoderij ons ten diepste en uiteindelijk het ongeluk brengt. Want Heer, het geeft geen heil om de afgoden voor uw aangezicht te stellen, op te richten en ons daarvoor te buigen. U bent de enige waarachtige God. En u hebt het gezegd tot Israël, hoor Israël, ik de Heere ben een enig God. Heere, wij bidden van u laten doordringen in het diepst van ons hart, opdat wij u kennen. Want dat is het eeuwige leven. En wilt u ons dan zo nabij zijn, Heere, wanneer wij ons vanavond stellen aan de hand van onze catechismus voor dit gebod. Laat uw Heilige Geest onze harten openen, ook de harten van jongens en meisjes, van jongeren. Heer, ontferm u over ons allen hier, in de kerk, maar ook thuis, wanneer we meeluisteren en meezien. Heer, wilt u dan genadig in ons midden zijn en uw voetstappen in ons midden zetten, opdat wij gezegend worden onder de verkondiging van uw woord. En wij ter harte nemen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heere, wij bidden van u, ontferm u over ons allen. Maar wij dragen ook heel uw kerk aan u op, onder al de volkeren der aarde. Heere, ook op deze zondag wordt in ons land en daarbuiten op vele plaatsen uw woord geopend. Daar waar uw gemeente vergadert, misschien op beperkte wijze, vanwege de maatregelen die nu al zo lang duren. Maar Heere, wilt u door alles heen zegen schenken. Want u bent onveranderlijk dezelfde. U bent ook dezelfde in een coronatijd. Want u verandert niet. En dat betekent dat u ook vandaag de God bent die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Heere, wees ons dan nabij. Gedenk ons ook wanneer wij geroepen worden om uw woord te verkondigen, opdat wij niet meer en niet minder zullen weten dan wat u in uw woord zegt. En we ons, geleid door uw Heilige Geest, houden aan de woorden die uw lippen spreken. Heere, wij zeggen u dank voor alle zegeningen die u ons schenkt, dat ook opnieuw op deze zondag de schriften geopend mogen liggen in ons midden, is een onomstotelijk bewijs van uw trouw en van uw goedheid. Heere, we zeggen u ook dank dat het met Thomas Voorwinden zo mag zijn dat er geschikte medicijnen voor hem zijn gevonden. Wij bidden van u, wilt u hem gedenken en nabij zijn. En wilt u geven, Heere, dat de medicijnen ook blijvend een goede uitwerking mogen hebben. En dat hij en degene die om hem heen staan, uw aangezicht zoeken in het gebed van dag tot dag. Heere, wees zo nabij, ontferm u over degene die alleen hun weg gaan. Wees u een God, Heere, van nabij, opdat er troost is vanuit de schriften, waarin u zelf tot ons spreekt. Wij bidden u voor uw kerk tot aan de einde van de aarde toe, en we denken dan vooral ook aan uw kerk op plaatsen waar vervolging heerst, waar uw gemeente moet lijden ter wille van uw naam. En wilt u dan geven, Heere, dat het werk van uw handen zal stand houden, ook te midden van alle aanvallen die ondernomen worden tegen uw werk. Wij bidden u, Heere, gedenk uw volk Israël. En wilt u de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob gedenken, opdat zij u zoeken En opdat het, Heere, door uw genade zo zal zijn, dat het evangelie van de gekruisigde en opgestane ook onder hen, juist ook onder hen, zijn loop zal vinden en zijn werk zal doen. Heere, hoort u onze gebeden. Aanvaardt u onze dank voor uw goedheid en gedenk ons in de vergeving van al onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, zijn de volgende mededelingen wat de diensten van volgende week zondag betreft, de Heel Volente. Om 10:00 op dominee Blom voor te gaan en om 6:30 dominee Volk uit Alberserdam. Wat de collecte betreft, de eerste is bestemd voor het hervormd jeugdwerk en de tweede voor de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. Zingen wij Psalm 81 en daarvan de versen 9, 10 en 11. Psalm 81 vers 9, hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Vers 10, eert geen uitlands God. En vers 11, ik ben de Heer. Ik ben uw God die heilig ijveren voor mijn eer. Psalm 81, de versen 9, 10 en 11. Gemeente, we willen vanavond voortgaan met de behandeling van onze catechismus. We zijn dan toegekomen, heb ik begrepen, aan zondag 34, het tweede gedeelte. Vraag en antwoord 94 en 95. We lezen deze vragen eerst, 94 en 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoed en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alle goeds verwachten, hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, het eerste gebod is dan vanavond aan de orde. U hebt vorige week of eerder, ik weet niet precies wanneer, gehoord vanuit het eerste gedeelte van deze zondag, dat de Heere zijn wet heeft gegeven op Horeb, dat hij die heel inhoudsvolle aanhef van de wet heeft gegeven: ik ben de Heere uw God. En de Heere verwijst dan naar de wonderen die hij gedaan heeft bij de uittocht uit Egypte, opdat het volk des te meer bewogen zou worden om hem te dienen en in zijn inzettingen, in zijn geboden te leven. En het eerste gebod waarmee de Heere dan spreekt hier in de tien geboden, dat is: geen andere goden voor mijn aangezicht. In de catechismus wordt dan de vraag gesteld: wat gebiedt God? Wanneer het gaat over de tien geboden, zijn wij vaak geneigd om vooral te denken aan verboden. Waar gaat het om in het zesde gebod? Dat ik niet zal doodslaan. Waar gaat het om in het eerste gebod? Dat ik geen andere goden zal eren en dienen in mijn leven. Opmerkelijk is het dat de catechismus hier de vraag stelt: wat gebiedt God? Dus heel positief, niet alleen wat verbiedt hij, wat zal ik niet doen, maar vooral ook wat zal ik wel doen in de gehoorzaamheid aan zijn geboden. En als het dan gaat over die verboden, dan denken wij er al gauw achteraan: ik mag dit niet, ik mag dat niet. En al gauw komen we tot de conclusie: maar dat doe ik niet, ik sla niet dood, ik vloek niet, andere goden dienen, wel nee. Stel je voor, zeg. Stel je voor dat ik net als Israël eenmaal in de dagen van Elia Baal zou vereren. Dat is toch te erg voor woorden eigenlijk. Vanavond zullen we zien dat het toch werkelijk een beetje dieper grijpt dan dat de Heere ons vandaag wil duidelijk maken: u zult geen Baals vereren. En dat hier in dit eerste gebod toch veel meer aan de orde is dan alleen het niet vereren van goden die wij met andere namen noemen, Astarte of welke goden ook in de Bijbelse tijd werden gediend. Wat gebiedt God? Wat vraagt hij van mij? Wat staat mij te doen? Altijd en elke dag en in alle omstandigheden van het leven. En het is al heel veelzeggend wanneer dan in het begin van het antwoord gezegd wordt dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij zal mijden en zal vlieden. dat ik erbij vandaan zal vluchten bij mijn afgoden vandaan. Dat ik ze niet zal koesteren, dat ik er niet voor zal buigen, maar dat ik erbij vandaan vlucht. Als mij de zaligheid van mijn ziel lief is, zo wordt hier eigenlijk gezegd, dat ik die dingen dan haat en dat ik wegvlucht van de afgoden van mijn hart. Het is heel wijs van de opstellers van de catechismus om het zo te zeggen. Erbij vandaan vluchten, dat houdt eigenlijk al in dat die afgoden niet ver van mij zijn, maar dat ik ze heel dicht bij me heb. Dat ik ze in mijn hart heb. En dan gaat het hier wel heel duidelijk in het eerste gebod om de naam van de God van Israël. Want de Heere wil het niet hebben. En zijn eer gedoogt het niet wanneer wij anderen naast hem of boven hem stellen. Jongens, jullie lezen in je Bijbel dat de Heer een jaloers God is of naijverig. Dat woord komen we ook tegen, bijvoorbeeld in de wet, in de 10 geboden. De Heer is een naijverig God. Wat houdt dat nou in? Je zou daar je vragen bij kunnen hebben, de Heer een jaloers God? Jaloers zijn is toch niet zo mooi? En zou dan de Heer jaloers zijn? Nou, jaloers wil hier eigenlijk zeggen, de Heere wil het niet en de Heere kan het niet hebben dat wij andere goden naast hem stellen. Zoals een man of een vrouw die met elkaar getrouwd zijn het niet kunnen hebben dat de ander zich naar een vreemde begeeft. Zo gaat het hier in dit eerste gebod om de naam en de eer van de levende God. Mijn ziel, zo wordt hier eigenlijk gezegd in de catechismus, wordt door zulke dingen vermoord, beschadigd. Mijn ziel wordt aangetast door afgoderij, als ik allerlei dingen boven of naast de Heere stel. Oh, zegt iemand, dan gaat het zeker over de voetbal vanavond en op andere momenten. Ja, dat is natuurlijk ook aan de orde. Maar er is veel meer aan de orde, zo zal ons vanavond wel blijken vanuit onze catechismus. En dan is het verder opmerkelijk dat hier in de eerste plaats, als het gaat over dit gebod, dit eerste gebod, dat hier in de eerste plaats wordt gesproken over wat wij wel noemen heel het occulte terrein van afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof. Er zou nogal wat te noemen zijn. Misschien hebben we de indruk dat is heel ver weg van ons. Wij begeven ons niet op het pad van, nou noemt u maar op, van toverij, waarzeggerij. Toch, u zou ze de kost moeten geven die zich wel op deze weg begeven. En misschien mag ik vanavond wel zeggen dat heel dat terrein van het occulte, van tovenarij en waarzeggerij, dat verborgene, dat occulte, dat het niet zo ver weg is van ons als wij vaak wel denken. Zouden we niet kunnen zeggen tegen elkaar dat alles in opkomst is? De mens zoekt op een of andere wijze houvast. En wanneer de levende God wordt verlaten, wanneer zijn woord wordt verlaten, dan kan het bijna niet anders of we komen al heel gemakkelijk terecht in de greep van dat occulte van tovenarij en waarzeggerij. En dan zou je heel eenvoudig kunnen denken aan het nazien van de horoscoop, maar er is natuurlijk veel meer. Het aflezen van de toekomst uit de stand van de sterren. Dat is ook iets van alle eeuwen, wat ook vandaag nog voorkomt. Boeken en films die te maken hebben met occulte zijn vandaag buitengewoon in trek. Wat te denken van spiritisme, het contact zoeken met de geest van overledenen. En we zijn er vanavond echt niet mee klaar door te zeggen, ja, dat is allemaal onzin natuurlijk. Hocus pocus, maar hoe kan nou iemand contact hebben met de geest van een overledene? hebt u de geschiedenis van Samuel, die wordt opgeroepen, de geest van Samuel, wel eens gelezen in uw Bijbel? En hebt u zich wel eens afgevraagd wat de betekenis daarvan is en wat daar eigenlijk gebeurt wanneer de geest van Samuel wordt opgeroepen? Zo is er heel veel te noemen. En de Bijbel maakt ons duidelijk, dit gaat alles ronduit tegen de wil van God in. En naarmate de Bijbel meer en meer dicht wordt gelaten, krijgen al deze dingen hun kans. En wat de Bijbel ook duidelijk maakt, wie op deze weg gaat, dooft de laatste resten van zijn bidden tot God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is een lijn die altijd opgaat. Valse profetie, om maar iets te noemen. Dwaalleer zou hier ook genoemd kunnen worden. Valse profetie is niet alleen iets van de tijd van Jeremia, die bijvoorbeeld te maken heeft met Anania, die valse profeet, die op Jeremia afloopt en dat houten juk van de schouders van Jeremia afhaalt en tegen de grond kapot slaat en zegt, zo is het met het woord van Jeremia, het zal niet bestaan. Hij zegt dat hij spreekt in de naam van de God van Israël, maar het is niet waar. Want wat zien we in het Oude Testament, en eigenlijk ook in het Nieuwe Testament, waar God spreekt in de echte profetie, daar steekt ook altijd de valse profetie de kop op. Want, en dat heeft te maken met dat feit, dat altijd weer waarneembaar is, waar God werkt, daar steekt de duivel ook de kop op om het werk van God tegen te staan. En spreekt God door de stem van de profetie, dan komt de duivel en hij brengt het geschut van de valse profetie in stelling. Omdat hij het werk van God wil tegenstaan. Bedient God zich van wonderen, dan doet de boze dat ook. Dat is zijn tactiek. Maar het zal vanavond vooral ook gaan over wat God wel gebiedt. En wat hij van ons vraagt. Nou, dat zou eigenlijk heel kort samengevat kunnen worden. God gebiedt dat ik hem, de enige ware God, recht leer kennen en hem alleen vertrouwen. En daar hebben we eigenlijk de kern van het eerste gebod. Hem recht kennen, de levende God, en op hem mijn vertrouwen stellen, op hem steunen. Dat grijpt diep, gemeente. Hier komt de kern van het geestelijk leven eigenlijk aan de dag. Hem kennen, wandelen met God. Hem voor het hoogste stellen. Het allerhoogste goed. Jongelui, jongens. Je zou je eens kunnen afvragen, ook wanneer je jong bent. Wat staat nou eigenlijk in mijn leven bovenaan? En dan valt een heleboel te noemen, een prachtige toekomst, noem maar op, of misschien staan wel bepaalde helden bovenaan in muziek of sport of wat dan ook. Hier gaat het ten diepste over de kern van de zaak, wat God van ons vraagt. Hij vraagt dat hij bovenaan staat in ons leven en dat we voor hem neerbuigen. En dat we bij hem ons heil zullen zoeken. Dat hoort ook bij het eerste gebod. Dat ik mijn vertrouwen niet stel op mezelf. Of op andere mensen. Of op machten van deze wereld. Maar op hem. Het gaat hier dus in het eerste gebod. Over de vraag waar mijn hart naar uitgaat. Wat het zoekt. Waar ik op rust. Op de weg die ik ga door het leven. Wat mijn hart verlangt. De verhouding tot God is hier in het geding. Allerduidelijkst. Er wordt wel eens gezegd, en daar zit eigenlijk veel in. Luther zei het al, herhaalde malen. In het eerste gebod is eigenlijk de hele wet van God begrepen. En hij heeft eigenlijk gelijk. Luther zei, ook hier hebben we in het eerste gebod geen andere goden voor mijn aangezicht. Hier hebben we eigenlijk het fundamentele gebod waarmee de levende God op ons aankomt. Dus ook vanavond staat de Heere voor ons, voor ouderen en jongeren. En hij kijkt ons in de ogen en hij zegt, geen andere goden voor mijn aangezicht. Laat ik de eerste zijn en de grootste zijn in uw leven. En Luther zegt dan, het grondwerk van een christen is hem kennen als de heilige en de barmhartige. Hem recht kennen als de heilige voor wie ik in mezelf niet bestaan kan en die daarom mijn zaligmaker nodig heeft, maar dan ook hem kennen als de barmhartige. Die in Christus, in zijn Zoon is gekomen in de werkelijkheid van ons leven. En die hier op Golgotha zijn leven heeft gegeven. Hem zo kennen dat hij al groter en groter voor mij wordt. Het is mij in de jaren dat ik dienaar van het woord mag zijn wel opgevallen. Als je oudere mensen ontmoet die de Heere kennen. En je stelt de vraag aan ze, en ik begrijp het langzamerhand al beter en beter. Je stelt de vraag aan ze, word je nou groter in je leven in eigen oog? Dat ze zeggen nee. Maar als je de vraag stelt, wordt God nou groter? Dat ze zeggen ja, dat wel. Herkent u het? Dat. Hem recht kennen. Dat is meer dan van horen zeggen. Dat is meer omdat het zo mij geleerd is van jongs af aan op catechisatie thuis in het gezin. Het gaat hier om kennis van het hart. Kennis die mij klein maakt voor God. En die de Heere groot maakt, die Christus groot maakt, die mij vernieuwt. En diezelfde Luther, ik blijf nog even bij hem. Diezelfde Luther zegt dan het rechte geloof. Is de eerste vervulling van het eerste gebod, het rechte geloof in Christus. Dus, het ongeloof, want die mag het dan ook omkeren, is de grootste overtreding van het eerste gebod. En daarmee bedoelt Luther niet, want als er één is die dat begrepen heeft, dan is hij dat wel. Daarmee bedoelt Luther dan niet dat het geloof een verdienstelijk werk is. En dat de fariseeën menen door het onderhouden van de 10 geboden zalig te kunnen worden, rechtvaardig te kunnen worden voor God. Maar dat wij zo in onszelf rechtvaardig kunnen worden voor God. Het rechte geloof is juist de bedelaarshand. Die wordt uitgestoken tot de Heere. En waarmee alle heil ontvangen wordt uit de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Had u dat gedacht? Dat dat ook alles te maken heeft met het eerste gebod. Het geloof, nog een keer Luther, het geloof is niet werken, maar het geloof is ontvangen uit de volheid van de genade van Christus. Heere, doe mij uw heil ontvangen op de weg die ik ga. En de rechte kennis, waar het hier over gaat bij het eerste gebod, leert ook vertrouwen. Ik denk aan een van de psalmen, psalm 9, waar de dichter zegt, die de naam des Heren kennen, die zullen op hem betrouwen. Bijvoorbeeld van groot belang bij ziekte, waar steun ik op? En ik denk dat er niemand is vanavond die wil zeggen, nou, ik zal nooit wanneer ik ziek word vertrouwen op de medicijnen. Als u dat denkt, zou dat wel eens een heel groot gebrek aan zelfkennis kunnen zijn. Er zou, om maar iets te noemen, natuurlijk ontzaggelijk veel te zeggen zijn over vaccineren, in heel dat gebeuren waar we nu al 1,5 jaar in zitten. Ik zeg vanavond niet, u moet wel of u moet niet. Maar als u vaccineert, moet u niet op het vaccin vertrouwen. Als u niet vaccineert, moet u niet vertrouwen op het nalaten ervan. Ziet u, we hebben nooit reden om te steunen op iets buiten de levende God. In welke omstandigheden van het leven ook. Waar steun ik op? Als het op mijn werk zo moeilijk loopt, als het in het gezin zo zwaar kan zijn. Welke keuzes maak ik in mijn jeugd? Neemt God daar een plaats in? Is Hij ook daarin mijn leidsman? Maar ook, en natuurlijk ook, wanneer het gaat over de grootste levensvraag. Waar de Bijbel ons keer op keer voor plaatst, ook vanavond. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Waar steun ik dan op? Waar vertrouw ik op? Hem vertrouwen. Dat is een bekend woord. Natuurlijk kennen we allemaal het woord vertrouwen of betrouwen. Maar het is nogal wat. Het moet erop aankomen. Dat wil eigenlijk zeggen, vertrouwen op de Heere, dat ik van zoveel dingen word afgetrokken waar ik van huis uit op wil steunen en wil vertrouwen. Soms haalt de Heer het een en ander uit mijn handen en laat de Heer mij vastlopen opdat ik niet zal vertrouwen op iets of iemand buiten Hem. Want op Hem vertrouwen betekent in principe alles loslaten. Mijn handen moeten leeggemaakt worden, keer op keer, opdat ik zal steunen op Hem, opdat ik Hem zal overhouden. Opdat ik ook in de grootste vragen van mijn leven Christus zal overhouden. En niet iemand buiten Hem. En dan schreeuw ik soms, als ik vertrouw op de Heere, dan schreeuw ik soms, Heere, alles gaat verkeerd. Dat kan gebeuren. Maar intussen is Hij bezig om mij zo te leiden dat ik Hem en dat ik Zijn genade, dat ik Zijn Christus zal overhouden. Dat ik me, een volgend punt, dat ik me in alle ootmoed, in alle nederigheid en leidzaamheid, in alle geduld aan Hem alleen onderwerp. Misschien zit u hier vanavond wel of zit u thuis te luisteren. Met een hart dat neergebogen is onder de zorgen en de moeite. Wat een woord dan in het eerste gebod. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Dat wil ook zeggen dat ik me met geduld en ootmoed zal onderwerpen aan de Heere. Doe ik dat? Ook als Hij me zoveel afneemt. Als er een zwaar kruis op mijn schouders drukt, me onderwerp aan de Heere. Heere, u bent rechtvaardig. Het kan zo ver lopen dat Abraham notabene bevel krijgt van de Heer om Isaac te gaan offeren. Dat bestaat toch niet? Wie elke vader zou zijn kind kunnen offeren? Maar bovendien, als Abraham Isaac doodt, doodt hij zijn eigen zaligheid, zegt Calvijn. Want zijn zaligheid ligt in Isaac, in hem die uit Isaac zal voortkomen. Dus er blijft zelfs van zijn zaligheid niets over dan. En moet hij dat dan doen en kan de Heere dat dan tegen hem zeggen? Met leidzaamheid en ootmoed onderwerpt Abraham zich aan de Heere. Maar gemeente, als ik een klein beetje besef wat dat inhoudt, huiver ik aan alle kanten. Moet u zich indenken. Moet u vanavond maar eens over mediteren. Maar me dan onderwerpen aan Hem. Buigen. God is God. In ootmoed. Heere, wie ben ik? Wat verdien ik? Waar heb ik recht op? Maar ook leidzaam in geduld. Heere, welke weg u ook gaat. Ik laat uw handen niet los. Ik laat uw arm niet los. Maar ik hang aan uw arm om bij uw heil te zoeken, dat eigenlijk, in volharding. Wat denkt u? Staat dat niet haaks op de geest van de tijd eigenlijk? De Heere ter verantwoording roepen, wordt soms als veel heilzamer voorgesteld dan onderwerping. Flink je mond open doen. Eenmaal maakte ik een begrafenis mee in een aula en in de rouwdienst zei de predikant die voorging, ik wil de familie van harte oproepen om maar flink hun mond open te doen tegen God. En hij zei het nog net niet, maar het kwam er heel dichtbij dat hij wilde zeggen flink tekeer gaan tegen hem. Zou dat de weg zijn? Weet u een kortere weg tot de vrede dan het buigen voor God? Maar ik heb er alle begrip voor als u dan vanavond zegt, ja, maar nu de praktijk. Daar heb ik alle begrip voor. En toch, een kortere weg tot de vrede is er niet dan het buigen voor hem. Dacht u niet? Van hem alleen alle goed verwachten. Nou zegt u, dat is zo moeilijk niet. Alle goed van hem alleen verwachten. We weten dat alle heil van de Here is, van de drie enige God. En dat is gelukkig wat makkelijker je goed en je heil van hem verwachten, van hem alleen. Nou, dat weten we. Dat we het niet hiervan en daarvan hebben te verwachten. Ja, ja. Maar gemeente, al zou dit nou alleen de uitleg van de catechismus zijn van het eerste gebod, dan zou ik op dit punt al volop schuldig staan voor God. Want hoe gemakkelijk verwacht ik niet heil van iets of iemand buiten hem. Of u niet. Is er een gebod dat mij schuldiger stelt dan het eerste gebod? Vraag ik me af. Dat ik alle heil van mezelf, nee, niet van mezelf en niet van een ander, maar van hem verwacht. Als het gaat over de geschiedenis van het volk Israël, dan zijn het de profeten die op bepaalde momenten zeggen tegen hun volk, Israël, u stelt vlees tot uw arm. Dat wil zeggen, u vertrouwt op de machten van Egypte en dan weer de macht van Assur. Maar dat is vlees tot je arm stellen, want alle mensen zijn vlees en dragen de adem in hun neus. Moet ik daar heil van verwachten? In ziekte, in mijn alleen zijn, in mijn huwelijk, in mijn gezin, op school. Alle goed van hem alleen verwachten. En ik ben geneigd om steeds weer overal om me heen te kijken. Is daar heil voor me en kan ik daar iets vinden? Nou, noem maar op. Hier en daar bij hem of bij haar en noem maar op. En verder alle goed voor het eeuwige leven bij Christus zoeken en van hem verwachten. Ik zei net al even dat eigenlijk de climax van de overtreding van het eerste gebod is het ongeloof waarmee een mens voorbij gaat aan Christus. Dat is eigenlijk de ergste overtreding van het eerste gebod. Alle heil bij hem zoeken. Heeft de Heilige Geest er bij u ook een werk aan om uw handen leeg te maken? Dat u alleen Christus overhoudt tot uw redding en u behoudt. Hem van ganser harte lief te hebben. Beveelt hij me dat, zegt iemand? Hem van ganser harte lief te hebben. Misschien zijn er jongeren vanavond die zeggen, is dat het wat de Heere bedoelt in het eerste gebod? Jawel, inderdaad. En dan elke dag. Als ik zijn genade in Christus leer kennen, dan krijg ik hem in beginsel lief. Maar dan nog geef ik mijn liefde zo vaak weer aan anderen, aan mijn afgoden. Hem vrezen. En eren. De hele verhouding tot de Heere is hier in het geding. De Bijbel spreekt dan wel over een godzalig leven. En wat is de Heere vrezen, jongens? Is dat bang zijn voor God? Nee, dat wordt niet bedoeld. Heel hoog tegen hem opzien. In hartelijk ontzag. Maar ook in liefde. Want die liefde is daarmee verbonden. Heere, als ik u maar niet beledig, dat, als ik u maar niet onteer, geen andere naast of boven hem stellen, in geen enkele omstandigheid van het leven, u bent mijn hoogste goed. Hem vrezen in liefde, Als een kind dat hoog opziet tegen zijn ouders met een ongedeeld hart. Dat ik steeds minder een slaaf van mensen ben en al meer een dienaar van hem en hoog tegen hem opzie. Als u het minste last van mensenvrees wilt hebben, moet u veel vrezen van de Heere in uw hart hebben. Ziet u? En voor alles nodig is het te weten wie God is. Met hart en ziel. En in de levende omgang met hem. Ook vandaag, als het ook voor onze jongeren een moeilijke vraag kan zijn, hoe zit dat nou eigenlijk met al die andere godsdiensten die er zijn? En hoe zit dat dan, waarom zou onze dienst van de Heere, waarom zou de Bijbel nou gelijk hebben? Leef bij het woord. En buig je knieën van dag tot dag voor deze God. En bid hem, Heere, dat ik u ken. Want de behandeling van het eerste gebod heeft ook vanavond de bedoeling om ons op onze knieën te brengen voor deze God. Geef, Heere, dat ik u zo ken, dat ik heel hoog tegen u opzie. Alle afgoden van mijn hart stellen teleur. Ook je geld en je bezittingen. Het kan ontzaggelijk veel beloven. En het kan ontzaggelijk veel lijken, veel goederen te hebben, rijk te zijn. Maar vroeg of laat stelt het onherroepelijk teleur. En dan is de catechismus vanavond heel radicaal. Dan zegt de catechismus dat ik eerder van alle schepsel afga en die laat varen, dan dat ik in het minst doe tegen de wil van God. Moet u eens op u in laten werken. Wat de Heere hier vraagt van ons, van jullie jongens, van ons allemaal. Al zou er verder geen gebod zijn in de wet van God, dan zou dit gebod me al duidelijk maken dat ik echt een zaligmaker nodig heb. Die alles voor mij volbrengt. Christus. Dit zijn woorden om aandachtig te overwegen voor het aangezicht van de Heere. Eerder van alle schepselen afgaan, eerder alles en iedereen loslaten, dan tegen de wil van God ingaan. Is dat waar, zegt iemand? Dat gaat wel heel hoog. God vraagt het. En de Heer Jezus onderstreept dat bijvoorbeeld wanneer hij zegt, wie vader of moeder lief heeft boven mij. Jongens, ik hoop vurig dat je veel van je vader en moeder houdt. Maar denk ook eens over dat woord van de Heer Jezus. Wat blijkt hier, gemeente, dat de Heer letterlijk alles van ons vraagt in zijn wet. Heeft hij daar soms het recht toe? Is er iemand vanavond die kan zeggen, Heere, daar hebt u bij mij geen recht toe om zoveel te vragen. U overvraagt mij. Is er iemand die dat kan zeggen tegen de Heere? Nee toch? Als ik nu zou moeten kiezen, onze jongens en meisjes, als jullie nou moeten kiezen, de wereld of deze God, kan hij het gedogen dat ik mijn hart aan anderen geef? Hier rijzen vragen. Natuurlijk komt dan de vraag hier en daar bij ons op, is dit eigenlijk zoals de catechismus het zegt niet een beetje overdreven? Wie brengt dit nu op? Wie doet dit nu? We deden het wel eenmaal. En de Heere vraagt het in zijn wet. Maar ik? Wat gebeurt hier, gemeente? Vlijmscherp wordt hier de afgoderij van mijn hart blootgelegd. In de catechismus. Zou Christus hier zijn wet hanteren om vanavond zondaren aan zijn voeten te brengen? Dat is mijn vraag. Zou Christus hier in het eerste gebod zijn wet hanteren om mensen in Haastrecht en omgeving aan zijn voeten te krijgen? Met de roep om genade. Is hij hier bezig? Komt hij op ons aan om mensen neer te werpen voor hem? Als hij zijn bloed op mij sprengt en als ik hem leer kennen, dan krijg ik er zin in om God te vereren als de Allerhoogste. Wie heeft er vanavond zin in? Laat hij in het gebed tot de Heere gaan. Die zegt, ik zal uw stenen hart wegnemen en u een vlezen hart geven dat mij lief heeft. Alleen, ik denk hier ook, het is inderdaad een feit, laat ik het zo zeggen, dat niemand hier staande kan blijven voor het aangezicht van God. En ik hoop dat u dat ook niet kunt. Staande recht overeind blijven voor God. Maar ik denk wel aan het gebed van Augustinus. Heere, als u mij dat beveelt, beveel dan wat u wilt. Maar geef wat u beveelt. Geef het dan. Nog één vraag in deze zondag. Wat is afgoderij? Dat is in de plaats van God iets of iemand stellen om die te vereren. Buiten de God die zich in zijn woord aan ons bekend maakt. Iets waar mijn hart aan hangt. En dat kan zoveel zijn, onnoemelijk veel. Calvijn, ik heb het al even aangehaald, zegt dan, het menselijk hart is een fabriek van afgoden. Daar worden voortdurend afgoden gemaakt, geproduceerd als het ware. Dat hoeven niet altijd verkeerde dingen te zijn. Een afgod kan op zich iets goeds zijn, een gave van God zelfs. Wij worden geroepen elkaar lief te hebben. Maar als je man of je vrouw of je gezin het allerhoogste goed is in je leven, als je kinderen dat zijn, waar je hart aan hangt, mijn verstand, mijn bezit, mijn status, mijn carrière, mijn welvaart, de eer van mijn naam. Misschien heb ik nu wel iets genoemd waar toch wel iets voor u bij was. Voor mij in ieder geval wel, voor mezelf. En dan zou je nog kunnen denken aan, ja, de slavernij, de afgoderij van middelen die je gaat gebruiken, waar je zo aan verslaafd raakt. Zoals de een verslaafd kan zijn aan drugs en de ander aan seks en een derde aan de mammon en zijn eigen genot en succes. Het kan zelfs vroom zijn. Ik heb ook wel eens mensen ontmoet van wie ik dacht, is nou die en die dominee een afgod voor je geworden? Dat kan ook op een vrome manier. Wat raakt mij nou dieper? Om iets concreets te noemen. Als ik hoor dat mijn naam gehoond wordt, of dat de naam van de Heere tekort gedaan wordt. Wat weegt mij zwaarder? Wat raakt mij meer? Dat is met het oog op het eerste gebod al een heel duidelijke vraag eigenlijk. En hoe makkelijk is het bijvoorbeeld niet als ik iets bereik in mijn leven, dat ik denk ik heb er ook dit of dat voor gedaan, kijk eens wat ik gedaan heb. Of bij ziekte roem ik in de dokter of de medicijnen. De Heere zegt, geen andere goden voor mijn aangezicht. Ook niet uw eigen ik. Die taaie despot, die dictator in mijn hart, dat eigen ik. En wat dacht u gemeente, als het gaat over mijn zaligheid, mijn vroomheid, mijn eerlijkheid, mijn ijver. Hoe word ik van die afgoderij afgebracht en van verlost? Afgoderij waar mijn hart vol van is. In Christus is de kracht van zijn opstanding. En als hij de dood heeft overwonnen, heeft hij onherroepelijk ook de kracht om u te doen strijden tegen alle afgoderij in uw hart. Maar ik heb wel een vraag voor u vanavond. Hebt u hem daarvoor nodig? Hebt u Christus daarvoor nodig? Om u aan te gorden in de strijd tegen afgoderij. Hij alleen brengt hier uitkomst door de Heilige Geest. Hij vernieuwt mensen zondaren naar zijn beeld. En hij heeft ook het eerste gebod vervuld. Het is mijn wil om te doen de wil van mijn vader, zo heeft hij gezegd, hem te eren. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Als ik afgoden dien, dan doe ik dat voor het aangezicht van de Heere. Stel u voor dat een man vreemd gaat onder de ogen van zijn vrouw. Nou, daar zijn geen woorden voor, zeggen we dan. Beledigender en vernederender kan niet. Maar dat doe ik bij de afgodendienst. Dan doe ik dat voor het aangezicht van de Heere. Ligt hier strijd voor u? Dat u zegt, hoe moet dat? Bent u thuis in deze strijd? Christus zegt, ik ben de wijnstok. Zonder mij kunt u niets doen. Ook niet strijden tegen de zonde, tegen het eerste gebod. Maar hij zegt dan ook, als hij zegt, zonder mij kunt u niets doen, in mij is alles te vinden. Ik word vermaand hier in het eerste gebod om niet met een boos ongelovig hart af te wijken van de levende God. Kom toch tot mij, zegt de Heere. Bij wie kunt u nou beter heil zoeken dan bij mij? Niet eindeloos lopen hunkeren naar wat de Heere me niet geeft, maar hem zoeken en dienen in Christus. Buigen voor deze God. Gemeente, ik heb het gevoel, en we zijn nu aan het eind van de preek gekomen, ik heb het gevoel dat we vanavond best een heleboel aan de orde gehad hebben, maar dat eigenlijk de helft nog niet gezegd is. Er is dan ook geen gebod dat fundamenteler is dan het eerste gebod. En er is, denk ik, dat ik het zo mag zeggen, geen gebod dat voor mij ook veroordelender is dan dit eerste gebod. En met dit gebod worden wij vanavond thuis en hier in de kerk gesteld voor het aangezicht van de levende God. Geen andere goden. En kijkt u dan nog even naar die aanhef van de wet. Ik ben de Heere uw God, die u hebt uitgeleid uit het diensthuis van Egypte. Heb ik het niet verdiend aan u, dat u mij als de hoogste zult zien? Als de Heere vanavond u in de ogen kijkt en u die vraag voorlegt en zegt, heb ik het aan u niet verdiend, dat u mij als de allerhoogste voor u ziet, wat is dan uw antwoord? En als u zegt, ik breng hier niets van terecht, dan zegt de Heere, ik zal het maken. Hij zal het maken dat eenmaal al de zijnen geen enkele afgod meer zullen dienen voor zijn aangezicht. Want, gemeente, en het is bijvoorbeeld een naam die u misschien wel kent, het is vooral Kolbrugge geweest, die bekende dominee uit de 19e eeuw, die er de nadruk op gelegd heeft, die geboden van God zijn ook beloften van de Heere. En als hij zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan bedoelt hij ook, er komt een tijd, en zo spreekt hij dan tot al de zijnen, dat u niet één afgod meer zult dienen voor mijn aangezicht. Ik zal het maken, een belofte van mij. En wie verlangt om God te dienen, moet goed naar dit gebod kijken. Heere, maak het, werk het, dat u de eerste en de grootste voor me zult zijn. Dat u, Heere Jezus Christus, de eerste voor mij bent. In Israël werd soms het verbond met God vernieuwd. En dan kwam het volk als het ware tot de Heer en zei, ja Heere, u bent God, u willen wij dienen. En zo wordt ook bijvoorbeeld de avondmaalsviering wel eens gezien als een vernieuwing van het verbond. Zijn er misschien vanavond hier onder ons of thuis die zich gedrongen weten om zich voor het aangezicht van de Heere te stellen en uit te spreken voor hem, Heere, u bent het waard, u hebt er recht op En u wil ik dienen. Maak het alstublieft. En bent u in de strijd tegen de afgoderij aan het einde van alle krachten, werp u dan neer voor hem, de Christus der Schriften, die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Amen. Zingen wij, gemeente, uit de 10 geboden, de berijming van de 10 geboden, het eerste en het tweede vers. Vers 1, mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En het tweede vers, ik ben de Heer uw God en Koning. De 10 geboden des Heren, vers 1 en 2. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u die de enige waarachtige God bent, uw naam roepen wij aan, ook aan het einde van deze dienst. U bent God. Doe ons dat weten. Laat ons dat weten door uw woord en Heilige Geest. En geef, Heere, dat wij in de levende omgang met u al meer en al vaster mogen weten dat u het bent, de eeuwige, die leeft en regeert in eeuwigheid. En Heere, wilt u dan uw genade aan ons schenken, opdat wij uw recht kennen, opdat wij in alle dingen, ook in het dagelijks leven, ons vertrouwen op u stellen. U bent het niet waard, Heere, dat wij het heil buiten u zoeken. Het is er ook niet, buiten u. En wilt u daarom geven dat we ook als jongeren, als jongens en meisjes, ons heil zoeken bij u, in alle dingen, en van dag tot dag. Heer, heb dank dat wij vanavond elkaar mochten ontmoeten rondom uw woord, met elkaar verbonden mochten zijn. En wij bidden van u, Heer, wilt u dan geven dat wij uw woord met ons meedragen, het verdere van deze dag en het verdere van deze week die we zijn ingegaan. En dat uw woord ons, Heere, leidt in alle dingen. Wij bidden u, Heere, geef dat wij geleid door uw machtige hand, waardoor u zulke grote en wonderlijke dingen doet, dat we u zullen vrezen en eren. En dat we op bepaalde momenten, als het er echt op aankomt, en we denken dan ook aan christenen die gemarteld worden en gedood worden, dat wij als het er dan echt op aankomt, liever alles loslaten dan u kwijt te raken. Werk dat in de kracht van uw genade. En zegen dan ook deze gemeente. Wilt u geven dat het werk dat gedaan mag worden, de prediking die van zondag tot zondag gebracht mag worden, zal zijn tot rijke zegen en tot verheerlijking van uw grote naam. Uw naam die te prijzen is tot in der eeuwen eeuwigheid. Heere, aanvaard onze dank en hoort u ons gebed alleen om de verdiensten van Christus uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte gemeente uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Psalm 73 vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, het 13e vers. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.